Goedemorgen allemaal.
Thanks.
Ik wil vanochtend met jullie nadenken over eeuwig leven. Jezus stond op uit de dood om ons eeuwig leven te geven. Amen. En eerst wil ik met jullie kijken naar hoe kom je nou in dat eeuwige leven. Want dat eeuwige leven is best zwart-wit. Trouwens, voor degene die aantekeningen maken, ik raad dat altijd aan. Maar ik ga best snel. Dus ik heb veel teksten. Dus je mag straks gewoon mijn aantekeningen vragen. Voordat je helemaal lam zit te pennen. Want dat gaat best wel gebeuren anders. Het eeuwige leven is best wel een zwart-wit verhaal. Er zijn maar twee smaken. Of je hebt de eeuwigheid met God. Of zonder God. En het is dus voordat ik inga op de eeuwigheid belangrijk om te zien of je erbij hoort. Of je in de eeuwigheid bij Jezus zult zijn. En daarvoor beginnen we met de tekst die Mirjam al las. Johannes 3, vers 16. Geleerd van tante Jopie op de zondagschool vroeger. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. En als je kijkt naar het woordje naam, daar staat anoma. En dat betekent eigenlijk alles wat je je inbeeldt, alles wat in je opkomt als je die naam noemt. Naam staat ook voor iemands positie, iemands autoriteit, iemands daden, wie hij is. En dat is best wel cruciaal in dit vers. Want tegenwoordig zien we dat zingeving ontzettend belangrijk is. En mensen zijn bezig met zingeving. En zo zijn er ook mensen die Jezus als een soort zingeving aan zich geplakt hebben. Alsof Jezus het schittergehalte van mijn persoon verlicht. Maar Jezus is niet een add-on. Dan heb je de naam van Jezus niet begrepen. Want de naam van Jezus betekent redder, verlosser, heer der heren, koning der koningen, alfa en omega. En als je in die naam gelooft, dan dien jij hem. En hij niet jou. Maar dat is wel een ontzettend groot verschil. Jezus zegt, ik deel mijn glorie niet. Jij was verloren en ik redde jou. Dus jij bent van mij. En als je daar amen op kan zeggen, dan weet je dat je gered bent voor de eeuwigheid. Ben je dus onderworpen aan zijn naam, aan zijn koningschap. En dan zul je misschien zeggen, ja, maar je weet eigenlijk helemaal niet hoe het is in mijn leven. Ik ben eigenlijk veel te slecht om gered te worden. Je wil heel niet weten wat er gebeurd is in mijn leven en wat ik zelf gedaan heb. Nou, de Bijbel weet daar wel raad mee. Efeze 2. Wij waren van nature kinderen des toorns, zegt het woord, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons lief heeft gehad, ook toen wij dood waren door onze overtredingen. Hoor je? De Bijbel weet echt wel hoe het was en hoe het is in je leven. Gewoon dood door zijn overtredingen. Met Christus levend gemaakt. Uit genade ben je zalig geworden. En Romeinen 8 gaat daarop door. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de dood opgewekt heeft ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Wel nu, broeders en zusters, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als je naar het vlees leeft, zul je sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zovelen als er door de geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. Want u heeft niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Zo kun je ook weten dat je erbij hoort in het eeuwig leven. Als jij kan getuigen dat je het werk van de Heilige Geest volgt in je leven. Degene die de vruchten van de Geest aan het bewerken is. De Geest van de waarheid. De Geest die overtuigt van zonde, dood en gerechtigheid. Zonde, gerechtigheid en oordeel. Degene die Jezus centraal stelt. Als je diegene volgt, dan weet je dat je op de weg bent van eeuwig leven met Jezus. En als je daarover twijfelt, omdat misschien heel veel gepredikt is dat je het allemaal niet kan weten en dat het dood is en oordeel en moeilijk, dan vraag een broeder of zuster die wat verder is. Want het is niet moeilijk om in een mensenleven te herkennen of je de weg van de geest volgt of de weg van je vlees. Dus als je erover twijfelt, vraag een broeder of zuster die al iets verder is, want die kan het echt wel herkennen in jouw leven. En weet je wat een van de grootste gevaren is als het gaat over je eeuwige redding? Dat de tegenstander de focus op jou legt. Ken je dat? Dat je kijkt naar jezelf en dat je denkt, het wordt hem niet. Dat de focus op jou komt te liggen. Maar het kan zijn dat je kijkt naar jezelf en je denkt, ja, maar ik ben nooit goed genoeg. Of het kan zijn dat je kijkt naar jezelf en je denkt, nou, doe het nog niet zo verkeerd. En aan beide kanten ga je de mist in. Want als je kijkt naar jezelf, je kunt het niet uit jezelf. Het is genade. En de geest bewerkt dat wij op Jezus gaan lijken. En dat lukt onszelf ook helemaal niet. En als je denkt dat je er al bent, dan ben je trots geworden. En dan ben je het uit eigen kracht gaan doen. Ook iets wat God nooit voor ons bedacht heeft. Nee, zegt de Bijbel, 2 Korinthe 3:18, als je naar Jezus blijft kijken, zal de Heilige Geest je van binnenuit gaan veranderen naar zijn beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. En wat is dan zo'n heerlijkheid? Weer een stukje van jou, wat op Jezus is gaan lijken. Ik heb goed nieuws voor je. Als je met Jezus wandelt, als je je laat leiden door de Heilige Geest, is je eeuwige leven al begonnen. Johannes 17, hoge priesterlijk gebed, zegt Jezus. Het eeuwige leven is dat zij u kennen, de enige ware God en hem die u gezonden heeft, Jezus Christus. Nou, ons leven hier op aarde is maar een heel klein stukje van Gods plan met ons in de eeuwigheid. Eeuwig is zo lang, dat kunnen wij helemaal niet bevatten. Maar het is maar een heel klein stukje, maar wel een cruciaal ding. En Jezus is bezig in ons leven om ons klaar te maken voor dat eeuwige plan wat hij heeft. En Paulus schrijft daarover in 2 Korinthe 4 en hij spreekt daar over de aardevaten, over het kwetsbare leven wat wij hebben, maar tegelijkertijd de kracht van God in ons die tot eeuwig leven leidt. En in vers 16 zegt hij, daarom verliezen we de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt onze innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons, en dan komt hij, een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Daar is Jezus mee bezig. Om dat gewicht van heerlijkheid, wat eeuwig is, in ons te bewerken, in ons leven hier en nu. En als je daar iets van gaat beseffen, ga je anders naar je omstandigheden kijken. Weet je, Jezus is niet primair bezig met jou en mijn comfort in dit leven. Dat is niet zijn primaire roeping. Zijn roeping is om dat eeuwig gewicht van heerlijkheid in ons te vormen. Dat is wat hij aan het doen is. En dan zeg ik, je gaat anders kijken naar je omstandigheden. Want hij is op zoek naar andere dingen. Ik heb wel eens dat ik dingen tijdsverspilling vind als ik moet wachten op dingen waar ik op hoop. Dan denk ik, Heere, u bent de eeuwige, maar ik heb maar zo weinig tijd. Dan ben ik niet zo geduldig. Denk ik, Heer, het is tijdverspilling. Maar weet je dat God geen tijd verspilt? Zelfs als je wacht op iets waar je over droomt. Zelfs te midden van je grootste ellende kun je je hart, je affectie naar God richten. Kun je hem eren en hem prijzen. Zou het zo kunnen zijn dat jij nu, terwijl je zit te midden van ellende, te midden van ziekte, te midden van pijn, zou het zo kunnen zijn dat het jouw enige kans is om God te midden van zulke omstandigheden te eren in de eeuwigheid? Immers, als je op de bergtop staat, is het niet zo moeilijk om God te eren. En in de eeuwigheid zullen wij hem eren. Maar nu, terwijl je omringd wordt met omstandigheden die helemaal niet op hem lijken, als je dan toch jouw affectie naar hem keert en jouw aanbidding, zeg je, maar u bent mijn God. Ook al lijkt niks op u in deze situatie. Zou het kunnen zijn dat daar eeuwigheidswaarde geboren wordt? Als je dit beseft en dit weet, ga je anders kijken naar je omstandigheid hier en nu. Hij maakt je klaar voor de eeuwigheid. Maar hoe ziet die eeuwigheid er dan uit? Dat is altijd een ding, hè? Dat weten wij eigenlijk niet zo goed. Tenminste, ik ben er niet zo heel veel mee bezig. In de plaatjes, als je dat opzoekt, zie je gasten die drijven op een wolk met een harp of zo. Ja, weet jij veel wat je gaat doen? En dan lees je dat de oudsten neerbuigen en zeggen, heilig, 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 heilig. Jij blij dat je geen oudste bent, want het wordt knap saai op een gegeven moment. Maar dat kan natuurlijk nooit het plaatje zijn wat de Bijbel bedoelt. De eeuwigheid gaat zoveel verder dan ons voorstellingsvermogen. Maar zullen we toch een poging wagen om eventjes te bedenken, wat zou het kunnen zijn? Heb je wel eens de tegenwoordigheid van God ervaren? Dat je gewoon denkt, hij is hier. Wie heeft dat wel eens ervaren? Gewoon denkt, oh, hij is hier. En dat je denkt, hier wil ik blijven. Heer, ik wil hier voor altijd zijn. Of misschien te midden van een hele moeilijke situatie, dat je gewoon in één keer zijn bovennatuurlijke vrede, zijn shalom hebt ervaren. Dat je denkt, dit kan eigenlijk helemaal niet, maar hij is hier. Of misschien heb je ervaren toen je net Jezus leerde kennen, je eerste liefde, die blijdschap die verder gaat dan verliefdheid, die gewoon zo houdt van jouw Heer. Of misschien heb je ervaren dat je een woord van God geeft, een profetisch woord of een woord uit de Bijbel, dat het gewoon je geest binnenkwam, alsof er iets op dat moment geschapen werd in je. Dat, voor altijd en eeuwig. Dat wat wij nu één keer een moment misschien meemaken, wat een glimp is, wat een voorproefje is, dat voor altijd. En weet je wat er niet zal zijn? Een lichaam wat aftakelt. Glorie. Dat is echt cool als je helemaal in shape bent. En de Heer Jezus, die kon hele gave dingen met zijn verheerlijkte lichaam. Hij liep gewoon door muren heen. En hij at nog steeds ook wel. Ja, hij richt voor ons een dis aan. Dus ik ben benieuwd, we zullen waarschijnlijk ook wel eten. En wat er nog meer niet is, is het werk van de tegenstander. Die verleidt, die beschuldigt, die pijn doet, die verdrietig maakt, die depressies veroorzaakt, is er allemaal niet. Want hij wordt eerst gebonden en daarna in een put gedaan. Het is gewoon klaar. Verleiding is er niet. Zonde is er niet. En weet je wat er ook niet is? Onzekerheid. Ken je dat? Als ik terugkijk in mijn leven, denk ik, och jongens, in elke groeistap die ik maakte, wat was ik vaak onzeker. En wat durfde ik de stap? Wat waren er veel drempels voordat ik eindelijk een volgende stap durfde te nemen, gewoon door mijn interne onzekerheid. En dan is er misschien ook nog je omstandigheden, want niet iedereen staat te juichen als jij met een nieuw idee komt. Niet iedereen staat altijd jou aan te moedigen van, ja, kom maar. Er zijn ook zat mensen die denken, heb je hem weer? Heb je dat meegemaakt in je leven? Allemaal denk ik wel. Dat zal er allemaal niet zijn. Dus wat zal er wel zijn? Alle potentie die God in je heeft gelegd, zoals hij je heeft gemaakt als een deeldrager van hem, met alle talenten die jij hebt, zonder de onzekerheid die je hier ervaart, zonder de mensen om je heen die je niet zo helemaal zien zitten met jou, maar wel Jezus, die gelooft in jou. Ik denk dat hij meer in ons gelooft dan wij in hem soms. Mag je dat zeggen? Weet ik niet. Maar hij lift ons. Want zijn stralende aanwezigheid, daar kom je tot bloei. Als zijn blik op jou gevestigd is en jouw blik op hem. Voorproefje van de hemel, gewoon maar even een beetje Bijbels fantaseren met elkaar. Hebreeën 9:27 zegt dat het een mens beschikt is dat hij eenmaal moet sterven en dat daarna het oordeel volgt. En Openbaring gaat daarop verder. Openbaring 20. En ik zag de doden, belangrijke en gewone mensen, in sommige vertalingen staat er kleine en grote, voor de troon staan. En er werden boeken geopend. En er werd een ander boek geopend, het boek van de levenden. De doden werden geoordeeld op grond van wat er in de boeken stond geschreven en op grond van hun daden. En wat je dan ziet is dat ieder die in het boek des levens is geschreven, heeft toegang tot het nieuwe Jeruzalem wat neerdaalt. En weet je wat ik zo mooi vind, wil ik toch even aanhalen. De belangrijke en gewone mensen komen voor de troon van God. Zou het zo kunnen zijn dat God heel anders kijkt dan naar mensen dan wij? Wij vinden sommige mensen heel belangrijk en wij vinden sommige mensen heel gewoon. Maar God kijkt naar alles wat je hebt meegekregen. Alles wat je hebt meegekregen aan intelligentie, aan talenten, maar ook vanuit je voorgeslacht, hoe je opgegroeid bent in je gezin, welke situatie je terecht bent gekomen en hoe je hart zich naar hem heeft gekeerd. En dat zal hij belonen. En dat zal hij op waarde schatten. Het zou maar zo eens kunnen zijn dat heel veel belangrijke mensen ineens best wel gewoon blijken te zijn. En heel veel gewone mensen ineens heel belangrijk blijken te zijn voor God. En dan staat daar in Openbaring 21, en toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. En ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God zijn bij hen. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want alles wat was, is voorbij. En hij die op de troon zat, zei, alles maak ik nieuw. Wat een geweldig vooruitzicht hebben wij. Voor degene die mijn vrouw Arenda kennen, zij is een fantastische therapeut. Maar hoe fantastisch ze ook is, God is een betere therapeut. Hij zal alle tranen van onze ogen afwissen. Psalm 56, 9 zegt, mijn omzwervingen heeft u opgetekend. Vang mijn tranen op in uw kruik. Staat niet alles in uw boek? Er is werkelijk niets in jou en mijn leven wat God ontgaat. God ziet alle dingen. Hij heeft de haren op je hoofd geteld. Is er een woord in mijn mond? Zeer Heere, u weet het al. Je bent in en in gekend. Meer dan iemand jou kan kennen in dit leven. En zo geldt het ook voor alle pijn en verdriet waar je doorheen bent gegaan. Heer Jezus zal met je afdalen tot elke traan. Hij zal zichzelf openbaren te midden van het verdriet wat je misschien nooit met iemand gedeeld hebt. Wat hier op aarde misschien niemand begrijpt, omdat je alleen geleden heeft. Je zult niet alleen zijn in die pijn. De Heer Jezus zal alle tranen van onze ogen afwissen. En het zal echt goed en genezen zijn. Voor eens en voor altijd. En dan komen onze beloningen. In de eeuwigheid zullen wij door Jezus beloond worden. En dat is voor een deel niet zo'n populair onderwerp, omdat we zeggen, ja, we zijn toch uit genade gered, niet uit werken. Maar werken tellen zeker wel. Genade is de basis en dat lezen we in 1 Korinthe 3. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. Jezus Christus. We zijn dus alleen door hem gered, door zijn genade. Maar dan komt het. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. Het maakt dus uit hoe je verder bouwt op het fundament. Je bent gered en dan. En hoe ziet dat goud, zilver, edelstenen er dan uit? Want daar willen we natuurlijk voor gaan. Nou, ik denk, en je kunt daar heel veel over vinden in het woord, maar je kunt er ook heel veel over bedenken, dat alles wat op Jezus lijkt, heeft eeuwigheidswaarde. Alles wat uit de mens, uit vlees voorkomt, verbrandt. Alles wat eeuwigheidswaarde heeft, blijft. En ik denk dat dat nog wel veel kleinere dingen zijn dan wij soms denken. Want als de geest, de vruchten van de geest in ons aan het bewerken is, en wij hebben het idee dat we een beetje aan het prutsen zijn om bijvoorbeeld geduld te leren, heeft dat voor God waarde. Ken je dat? Dat je denkt, jeetje, heb ik het nou nog niet geleerd? Ben ik weer ongeduldig? Doe ik weer dit? Doe ik weer dat? Maar alles wat op Jezus begint te lijken, heeft eeuwigheidswaarde. En sommige dingen doe je misschien fantastisch, maar als het alleen maar op jezelf gericht is, zal het toch verbranden voor de troon van God. Alles wat op Jezus lijkt, houdt stand. Overal waar wij ons vernederen, zal Hij ons verhogen. Maar wat betekent nederigheid dan? Nou, dat is een preek op zich. Dat zijpaadje pak ik even niet. Een van de mooiste beloningen, denk ik, staat in Openbaring 3. Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren. En ik, zegt Jezus, zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor de engelen. En dat wil ik eventjes met u gaan bedenken, hoe dat is. Want het is niet alleen dat Jezus en daar staat en ik kom binnen en hij zegt, Carlino, check, staat op de lijst. Dat is niet wat hij gaat doen natuurlijk. Want we hebben net geleerd dat je naam staat niet alleen maar voor je naam, maar voor wie je bent. Voor je gezag, voor je autoriteit, voor je daden. En ik vermoed dat als Jezus onze naam gaat belijden voor de Vader, dat hij alles gaat vertellen wat in mij, in jou, op hem lijkt. Want dat omvat onze naam daar, die eeuwigheidswaarde heeft. Als het je helpt, mag je even je ogen sluiten. Als je dat awkward vindt, hoeft het niet. Maar ik probeer even een plaatje te schilderen, hoe dat zal zijn. Je moet bedenken, je komt daar voor de troon van de Almachtige. En uit het woord weten we dat dit een witte troon is en dat er een zee van kristal voor is en dat er regenbogen omheen zijn. De Almachtige zit op zijn troon. En jij mag daarvoor komen staan. En eigenlijk durf je niet te staan, maar je bent bekleed met de witte kleren. Dus je mag staan voor de troon van God. En Jezus begint jouw naam te belijden voor de Vader en voor de engelen. De schare engelen is er ook. En om je even te helpen, de knecht van Elisa, die worden op een gegeven moment zijn ogen geopend. Die ziet alle engelenlegers op de bergen staan. En zo zullen de engelenlegers ook om je heen staan, want zij zijn betrokken bij je leven. En sommige van de engelen staan al een beetje heen en weer te wippen, want die waren specifiek bij jouw leven betrokken. Want het woord leert ons dat engelen dienende geesten zijn en God wijst ze toe aan mensen en geeft ze opdrachten om voor mensen te zorgen. En daar begint Jezus jouw naam te belijden. En Jezus is veel knapper dan AI. Hij is veel knapper dan hologrammen. Jezus kan real-time alle situaties die gebeurd zijn in de geschiedenis terughalen. Want de tijd is in hem. En hij kan alles daar laten zien, horen, voelen, ruiken. Er zijn zelfs nog meer dimensies dan wij kennen in de hemel. En Jezus begint te vertellen. En het eerste beeld wat je ziet is een klein jongetje, klein meisje wat knielt voor zijn bedje en begint te bidden. En de affectie van dit kleine hartje keert zich naar Jezus. En je ziet als het ware een band van liefde tussen hem en dat kleine hartje ontstaan, wat eeuwigheidswaarde heeft, wat nooit meer weggaat. En de volgende scène die je ziet is de basisschool. Er is een meisje wat eigenlijk niet zo meekomt met de groep, wat een beetje schuchter is, ook niet uitgenodigd wordt voor feestjes. En jij hebt haar uitgenodigd, omdat je gewoon barmhartigheid had. En je ziet de barmhartigheid die je had afstralen op dat meisje. Iets wat je, waardoor je lijkt op je schepper. Waardoor je een beelddrager bent van je schepper. En het volgende beeld wat Jezus laat zien, waar hij begint te vertellen over wat er zichtbaar is in jou van hem, is de puberteit. Oh jongens, de puberteit. En er staan een paar engelen, die staan al een beetje te smoesen en te lachen met elkaar. Want die waren erbij, want wie weet dat je de meeste engelen nodig hebt in je puberteit. Wat doe je dan soms een domme dingen waar je ontzettend beschermd voor moet worden? En jij denkt terug aan je puberteit en denk je, jongens, ik kon mezelf niet vinden. Ik was onzeker, de hormonen gierden door mijn lijf. Ik overschreeuwde mezelf vaak omdat ik onzeker was. En Jezus haalt dingen naar voren uit de puberteit. De momenten dat je strijdt tegen onreinheid en je wint door de genade van God. Omdat je telkens weer terugkomt bij hem, heeft waarde voor de eeuwigheid. Daar waar God, terwijl je afstand nam van je ouders, je karakterlessen leerde en je dacht, jongens, ik ben maar wat aan het prutsen in de marge. Daar waren dingen die Jezus op waarde schat, omdat er wel oprechtheid in je hart was. Te midden van al je worstelingen was er wel oprechtheid toen je hem stond te aanbidden. En de tegenstander zei tegen je, hypocriet, moet je kijken wat je allemaal doet. Maar Jezus zegt, je hart was oprecht en hij laat het zien. En hij gaat verder in je volwassen leven en ziet de keuzes die je maakt en hoe je woog voor de troon van God. Heer, moet ik links, moet ik rechts? Heer, wat zegt u? En toen God je aansprak op de besteding van je middelen en je begon te geven, de besteding van je tijd die je begon te geven, hoe de Heer je aansprak over gebed en hoe krachtig dat kan zijn en je begon te bidden en het begon zijn uitwerking te hebben. En toen dacht je, nou is het verhaal wel ongeveer klaar, want mijn hele levensloop heeft hij nu wel verteld. En dan opent Jezus een nieuwe dimensie. Hij gaat het verhaal vertellen van het meisje uit de klas. Waar jij het eerste zaadje mocht leggen. En een ander mocht nog een zaadje leggen. Een ander, en dat werd een vrouw Gods die 3 kinderen opvoedde. Die ook de Heer gingen dienen. Die ook zijn gaan geven. Die zendelingen hebben vrijgezet. Die mensen hebben bereikt. Zie je het plaatje voor je? Het plaatje van generatie op generatie. Hoe jouw daad van gehoorzaamheid uiteindelijk ervoor zorgt dat een hele schare mensen aangeraakt wordt voor de eeuwigheid. En dit verhaal gaat door en gaat door en gaat door. Want onze keuzes doen ertoe. En alles wat Jezus in zich draagt, Jezus gaat er verder mee. Jij hebt uit gehoorzaamheid misschien 1 keer getuigd, maar Jezus gaat er verder mee. En in de eeuwigheid zul je zien wat de vrucht daarvan is. En dan in 1 keer als je voor de troon staat, begin je iets te begrijpen van wat God heeft gezegd in zijn woord. En denk je, oh Heer, ik wil dat het verhaal nog langer duurt en nog meer verhalen zijn. En je begint uiteindelijk de Bijbelversen beter te snappen die je al lang gelezen hebt. Matthäus 6, maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet. Zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn en uw vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Matthäus 10, wie van een deze kleine slechts een beker koud water te drinken geeft omdat hij een discipel is. Voorwaar, ik zeg u, hij zal zijn loon beslist niet verliezen. Matthäus 19, al wie huizen, broers, zusters, vader, moeder, vrouw of kinderen of akkers zal verlaten omwille van mijn naam, die zal 100-voudig ontvangen en eeuwig leven beërven. Openbaring 3, 21. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. 1 Korinthe 4. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen en de voornemens van je hart openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen. De band mag naar voren komen. Matthäus 25, de gelijkenis van de talenten. En de Heer zei tegen hem, goed gedaan, trouwe dienaar. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik je stellen. Ga in de vreugde van uw Heer. En misschien als je dit zo hoort en je bedenkt dat je zelf voor de troon staat, ik weet niet wat voor gevoelens we zullen hebben, maar denk je, oh, ik wou dat ik nog meer heb gedaan. Maar het goede nieuws is, we hebben tijd in dit leven. Er is nog tijd om nog meer toe te voegen aan het eeuwige gewicht van heerlijkheid wat Jezus in je bouwt. Kolossense 3. Als u nu met Christus tot leven bent gewekt, streef dan naar wat boven is. Waar Christus zit aan de rechterhand van God en richt je op wat boven is. Niet op wat op de aarde is. U bent immers gestorven. En uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u in luister verschijnen, samen met hem. Matthäus 6, verzamel geen schatten op aarde waar mot en roest ze wegvreten. Dieven breken in om ze te stelen, verzamel schatten in de hemel. Daar vreten mot nog roest ze weg. Daar breken geen dieven in om ze te stelen, want waar je schat is, daar zal je hart zijn. Vader God, we danken u dat u Jezus gaf om ons te redden van de eeuwige dood. En wat een vooruitzicht, Jezus, dat wij voor altijd met u zullen zijn. En God, dank u wel, Vader God, voor uw verlangen altijd bij de mensen te zijn. Heer, we bidden dat er heel erg veel van Jezus in ons zichtbaar zal worden in dit leven. Heer Jezus, wilt u geven dat of het nou goed met ons gaat of niet goed met ons gaat, dat wij u zullen eren, omdat we weten dat u het waardeert, dat het waarde voor u heeft. Heer, mag het zijn dat u de eerste liefde van ons hart bent, dat u de koning van ons hart bent, dat u mag bewerken wat u wil met uw eeuwigheidsvisie. Uw naam zij geprezen, uw naam zij verheerlijkt. En in de komende liederen willen we hem eren. En als je nou twijfelt over je eeuwig behoud, wil ik je uitnodigen. Ga naar een van de broeders zusters toe die erachter staan om met je te bidden. En als je aangeraakt bent en je zegt, ja, ik wil meer van dat eeuwig rendement, spreek met de Heer. En als je met iemand wil praten, bidden, ben je welkom. Laten we hem aanbidden.